Vanavond wil ik graag met u lezen Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Jacobus 3, vers 1 tot en met 12, en daarboven staat de zonden der tong. Jacobus 3, vers 1, daar staat: laat niemand zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek of in de mond leggen, zeggen zij ons zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon ze groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren, worden bedwongen, en ze zijn bedwongen door menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een ziltebron zoet water geven. Nou, tot zover dit stukje. U weet ook dat de Heer Jezus best wel eens in aanvaring kwam met de Farizeeërs. De Farizeeërs, waarvan de Heer Jezus zei: jullie leren mensen dit te doen en jullie doen het zelf niet. Jullie leggen mensen allemaal een zwaar juk op en jullie dragen dat juk niet. En dat is de aanvaring, die confrontatie die de Heer Jezus heel veel met de strenge, orthodoxe Farizeeërs gehad heeft. Ik denk, met dit in ons achterhoofd schrijft Jacobus wederom aan mensen die tot geloof gekomen zijn en nog volop Jood zijn en ijveraars van de wet zijn en leraar zijn in die tijd. Dat was onder de Joden rabbi zijn. Nou, dat was een hele eer. Dat was heel wat. Maar het was wel zo, en dat is hetgeen wat Jacobus hier heel duidelijk zegt: leraar zijn, dat is de ene kant. He, de mensen constant een les willen leren. Dat is natuurlijk wel mooi als je dat wilt. Maar Jacobus die zegt hierbij: maar weet dan wel dat je onder een veel strenger oordeel valt. Zoals de Jezus gezegd heeft: jullie leer klopt niet met jullie leven. Nou, wat bedoelt Jacobus ermee dat je onder een strenger oordeel valt? Hij zegt hier in de eerste plaats: mensen, wees nou niet al te gretig om leraar te willen zijn. Wees daar nou niet al te gretig om, want jullie vergeten dat daar een hele andere kant aan zit. Want leraar zijn betekent dat je niet alleen mensen leert, maar dat er ook op je gelet wordt. En zo is het ook Als je leraar bent, als je onderwijzer bent, als je in de gemeente een taak hebt om te onderwijzen, dan gaan mensen op je letten. Dan gaan mensen naar je kijken. En dan gaan mensen naar je kijken en vragen zich af van, goed, hij heeft het ons zo geleerd, maar doet hij het ook wel? Hoe zit het dan in zijn eigen leven? Nou, dat is best wel heel pijnlijk soms. En dat niet alleen, Jacobus je zegt, niet alleen mensen letten op je, maar bovenal, God kijkt naar je. En God die weet precies hoe jouw dagelijks leven is. En of jouw dagelijks leven in overeenstemming is met dat wat je ook onderwijst in de gemeente of aan mensen om je heen. Dus dat is hetgeen waar je hier best wel tegenaan loopt. Want hij zegt hier in vers 2, en ja, ik denk dat hij daar heel eerlijk in is, en ik vind het best wel heel mooi dat hij zichzelf daarin eigenlijk aan toevoegt, want hij zegt niet van, want zij struikelen op velerlei wijze. Hij zegt, want wij struikelen. Nou, Jacobus is daar toch de voorman, de oudste van die gemeente in Jeruzalem. En Jacobus die schrijft hier in vers 2, want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Nou, dat woordje struikelen, dat heeft eigenlijk te maken met struikelen, dat je elke keer weer opnieuw fouten maakt. Ik denk niet dat hier iemand onder ons zit die zegt, ik maak nooit fouten. Ik denk dat wij struikelen. Struikelen heeft eigenlijk te maken dat wij dingen doen waarvan je weet als christen, dat is fout. Dat is niet goed. Daar doen we de Heer Jezus verdriet mee en ook mensen om ons heen verdriet mee. Wij struikelen. Nou, hij zegt hier dus heel duidelijk, want wij struikelen allemaal in velerlei opzicht. Op allerlei manieren. En op allerlei manieren kan dat naar je toe komen. Dat je ineens weer ontdekt van, oh, hé, daar ben ik wel goed fout mee geweest. We struikelen in velerlei opzichten. En dan staat er, wie in zijn spreken niet struikelt. Wie in zijn en dat is misschien wel goed om er even goed over na te denken. Wie in zijn spreken niet struikelt. Moet je dan denken aan iemand die niet stottert? Moet je dan denken aan iemand die echt een sublieme spreker is? Nee, hè? Er zijn mensen, ik ken ze ook wel, die ontzettend goed kunnen spreken. Maar dan hoor je zo wel eens via de wandelgangen, maar hij weet precies waar het staat, maar niet hoe het gaat. Je kunt soms precies weten hoe het gaat en je kunt soms een prachtige preek houden, maar weet je ook hoe het gaat? Nou, hier staat, wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. Zie je die twee bij elkaar? Dus als je in je spreken niet struikelt, dan ben je dus een volmaakt man. Dus woorden en leven is één. Je bent een volmaakt man en dan struikel je in je spreken niet. Ja? Dus waar woord en daad volkomen één is. En dan staat er, en dan ben je zelfs in staat je hele lichaam in toom te houden. Je hele lichaam in toom te houden. En ja, ik ervaar nog heel vaak dat mijn lichaam en soms ook ja, verlangens in je lichaam soms zo tegenstrijdig kunnen zijn met dat wat God zegt in zijn woord. En dat zegt Paulus, roept het ook op een gegeven moment uit in Romeinen 7, ik ellendig mens. Wanneer ik het goede wensen doe, is het slechte bij mij aanwezig. En ja, dan spreekt er zelfs over het lichaam, deze is dood. Ik weet wel dat oude broeder Kits, die zei wel eens een keer tegen mij, nou Theo, ze zeggen soms wel eens, als je eenmaal 80 geweest bent, dan heb je niet zoveel last meer van het vlees. Hij zei, nou het vlees groeit mee hoor. Het vlees groeit mee, ook als je 80 geweest bent. Dat gaat gewoon door. Dus ja, ik denk dat je hier op aarde nooit een volmaakt mens zult zijn. En altijd blijft struikelen. En daarom zegt Jacobus, weet dan wel goed wat je doet als je leraar wordt. als je mensen wilt onderwijzen. Of als je mensen de les wilt lezen. Want je wordt alleen maar strenger geoordeeld. Nou, en dan, ja, dan noemt Jacobus hier twee voorbeelden. Hij heeft het over een paard. En dat is wel heel toepasselijk. Hij zegt, als je bij paarden een bit in de mond legt, dan kun je dat paard via dat bit, kun je dat hele lijf van het paard besturen. Alleen dat bit, dat stuurt het hele paard. En ook al is dat paard veel groter dan jij, je hoeft maar één keertje te trekken als het goed gaat en hij gaat naar rechts. Of één keer, of hè? Je kunt hem besturen. Hij zegt, zo is het ook met het schip. Ik denk, als je een verhouding maakt tussen het volume, de grootte van een schip, in vergelijking met het roer. Nou, Dirk, je moet het wel weten. 1 op hoeveel is dat dan? Dat is maar een heel klein stukje vergeleken met het hele schip. Maar dat ene kleine roer achteraan zo'n schip kan het schip alle kanten opkrijgen. Nou, dat is natuurlijk dat voorbeeld wat hier gelegd wordt. En hier staat heel duidelijk, zo is de tong. En met de tong, ik denk dat Jacobus daar gelijk in heeft. Kijk, hij heeft het niet over de zonde van de mond. Hij heeft het over de tong. En de tong is symbool voor spreken. Mond zou ook iets kunnen zijn voor eten. Maar de tong is symbool voor spreken. En zonder tong kun je absoluut niet spreken. Mevrouw zuster De Wolf heeft het even meegemaakt. Die had hier een operatie aan de nek, waardoor een tongzenuw geraakt werd. En ze kon niet meer praten. Zonder tong kun je niet meer praten. Dus de tong staat symbool voor praten, voor spreken. En dat hele kleine lichaamsdeel is zo bepalend voor het hele wezen van de hele mens. Met dat wat je zegt, is heel bepalend. Er staat zelfs hier, als je dat vergelijkt, wordt het vergeleken met een vuur. Nou, hoeveel vuur heb je nodig voor een bosbrand? Nou, dat staat in vers 5. Zo is ook een tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Nou, denk eens even terug aan uw leven. Kunt u ook nog herinneren dat misschien één woord de hele stemming veranderde? Of één opmerking de hele avond verknalde? Of één woord een groot probleem tussen u en uw vrouw? Één woord, één dingetje. Het kan zo snel gebeuren. Nou, je hebt maar één vonkje nodig van een spoor. Een trein die over een spoorrail rijdt, om een gigantische bosbrand te krijgen. Eén vonkje. Nou, daar wordt de tong mee bedoeld. Een woord, een opmerking, één woord kan zoveel aanrichten. Alleen is het wel heel belangrijk. Er staat in vers 6, het laatste stukje, dat zij zelf in vlam gezet wordt. Ziet er staan in vers 6 het laatste stukje? Dat ze in vlam gezet wordt door de hel. Nou, dat klinkt wel heel negatief. Maar daartegenover heb je ook dat tongen in vlam gezet werden van bovenaf. Wanneer gebeurde dat? Met Pinksteren, hè? Toen kwam het uit de hemel. En ik denk dat daar eigenlijk de sleutel ligt van waaruit praten wij. Wat is de bron? Er kwam de Heilige Geest uit de hemel en er kwamen tongen als van vuur vanuit de hemel. En dan lees je op een gegeven moment, ze maakten God groot met hun tongen. En ze verkondigde het evangelie. En veel mensen kwamen tot geloof. Dat was, ja, dat kwam van boven. En hier zie je dat je tong ook in vlam gezet kan worden vanuit de hel. Vanuit beneden. En dan kan er heel veel kapot gemaakt worden. De mens, staat hier, kan alles bedwingen. Hoewel, de laatste dagen denk je dan wel weer, het sneeuwt een beetje. En wat is een beetje hier in Nederland? En wat is de wereld dan, wat is Nederland dan in de war? Hè? Wat is Nederland dan ineens kwetsbaar? Het sneeuwt een beetje. De treinen rijden niet meer, de auto's kunnen bijna niet meer rijden. Nou ja, als het een poosje doorgaat, dan kunnen de supermarkten niet meer bevoorraad worden door de vrachtwagens. En ja, dan is de mens zo kwetsbaar. En als de natuur even een grillig spoor achter zich laat, wat is de mens dan? Dan denk je vaak dat je als mens heel wat bent. Maar nou, hier staat in ieder geval wel dat de mens heel veel kan bedwingen. Alle dieren kunnen bedwongen worden door de mens. Alle dieren. Zoon van natuur staat er in vers 7. Maar er is één onberekenbaar kwaad wat niet bedwongen kan worden. Dat is je tong. Dat is je tong. Dat is, je flapt het eruit voordat je het weet. En dan heb je het eigenlijk al gezegd. Dat denk je later van, ik had mijn tong wel af willen bijten. Had ik het nou maar niet gezegd. Nou, dat is zoiets wat je eigenlijk bijna niet kunt bedwingen. Dat is, ja, zo moeilijk. Dan staat er in vers 9. Met die tong staat er, loven we de Heer. En God de Vader. Maar met diezelfde tong vervloeken we mensen. En mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Met diezelfde tong. Uit dezelfde mond staat er komt zegening en vervloeking voort. En dan staat er een heel belangrijk zinnetje. Ik heb die heel dik onderstreept. Want dan zegt Jacobus als vermanend vingertje steekt hij dat omhoog. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Dit moet je niet willen. Om met dezelfde mond God te loven en met dezelfde mond precies het tegenovergestelde te doen. Dit moet zo niet, mijn broeders. En dan noemt hij het voorbeeld. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren. Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Hier geeft Jacobus ook de oplossing. Waar ligt de oplossing? Nou, misschien goed om daar toch nog een paar teksten over te lezen. Er staat in de Bijbel, wat je spreekt, waar komt dat vandaan? Uit je hart. Daar is die bron. Uit welke bron spreken we? Nou, er zijn drie teksten die ik erover wil lezen. In Matteüs 12. Matteüs 12, vers 34. Matteüs 12, vers 34, het laatste stukje. Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Dus met andere woorden, waar het hart van vol is, daar stroomt de mond van over. Hè? Nou, dat staat ook bijvoorbeeld in hoofdstuk 15, vers 18 van Matteüs. Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. Zie je het? Ook weer. Het komt uit het hart. En dan nog iets verder in Lucas 6. Lucas 6. Daar heb je dat vers wat ik net citeerde. Lucas 6. En misschien is het goed om dat stukje even te lezen, want dan komen we weer precies terecht waar we afgesloten hebben bij Jacobus. Jacobus 6, vers 43, immers. Jacobus 6, vers 43, immers, er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt. Nog ook een slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want elk boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit zijn goede schat, zijns harte, het goede voort. En een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daar spreekt de mond van. Het gaat bij Jacobus daarom, wat is de bron? Wat is de bron waar we uit putten? De bron kan zijn, en dat kun je heel vaak beluisteren op de manier waarop mensen praten. Ik geloof dat Jacobus ons in dit stukje wil laten zien. Hij heeft daarvoor gezegd, geloof zonder werk is dood. Dat is volkomen, dat heeft geen bestaansrecht. Als geloof alleen maar een theoretische zaak is, dan kan het, dat is dood geloof. Dat is hetgeen wat hij zegt. Maar het tweede wat hij zegt, als je werkelijk gelooft, als je een kind van God bent, dan zul je dat ook merken in de manier waarop je praat. Ja toch? Of niet? Ga je dan anders praten? Ga je dan anders je uiten? Zijn andere gespreksonderwerpen? Ik denk het wel. Ik ken wel christenen die net tot geloof gekomen zijn. Ja, en dan zeggen, ja, ik zie er zo tegenop om naar die verjaardag te gaan, want dan gaat het alleen maar over dit en alleen maar over dat en ik voel me er helemaal niet meer thuis. Nou is het wel zo, als christen hoef je je niet helemaal te vervreemden daarvan. We hebben natuurlijk ook wel heel wat andere gespreksonderwerpen, maar dan heb je het idee van, ja, dat is mijn hart niet meer. Daar praat ik eigenlijk helemaal niet meer over. Dat boeit me eigenlijk helemaal niet meer zo. Ik denk, als je werkelijk tot geloof gekomen bent, dan gaat er iets in jouw hart gebeuren, waarvanuit jij anders gaat praten. En als jouw bron afgunst is, dan merk je dat in de manier waarop je communiceert. Altijd negatief vaak. Als die bron jaloezie is, is altijd neidig. Altijd meer dan de anderen willen zijn. Of als jouw bron bijvoorbeeld boosheid is, als je vanuit je boosheid praat, nou dat zie je al gauw, dat merk je al gauw. Of is onze bron waaruit wij praten, zoals je kunt lezen in de Bijbel, de Heilige Geest, hè? Dat we vanuit de Heilige Geest opnieuw geboren zijn. En ik denk dat je dan de vrucht van de Geest hebt, is de bron waaruit wij praten vergevingsgezindheid, liefde, barmhartigheid. Snap je dat je dan op een heel andere manier met elkaar gaat praten? Hè? En dat is hetgeen wat hij hier zegt van die goede bron, die goede bron, die brengt zoet water voort en geen bitter. En ja, het is soms heel jammer dat je soms met christenen te maken krijgt, en als je daarmee communiceert, daarmee praat, dan hoor je zoveel bitterheid door de woorden heen. En misschien kan er best wel heel wat gebeurd zijn in deze persoon, maar door vergeving en door het werk van de Heilige Geest kan dat veranderen. En dan wordt het anders in de manier waarop je praat. En ja, dus dat is heel belangrijk. Vanuit welke attitude, vanuit welke geestelijke bron praten we op de juiste toon? En daarin, ja, denk ik, maakt Jacobus ons duidelijk, is de tong, het woord, het spreken onnoemelijk belangrijk. Hoe praten we? Hoe praten we als christenen? En waar praten we over? En wat zeggen we tegen elkaar? Nou, ik denk dat dat hetgeen is wat Jacobus ons in dit stukje duidelijk wil maken. Ik hoop dat de Heer ons praten, hoe zegt Paulus dat, geen liederlijk woord komen uit uw mond, hè? Of spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Ook Paulus spreekt daar veel over. Ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13, hoe we dan spreken. Ja. Oké. Okay.